God zegen allemaal. Waarom werd Jezus gekruisigd door Pontius Pilatus, terwijl Pontius Pilatus eigenlijk geen schuld vond in hem? Dat is een vraag die misschien voorbij is gekomen met het vieren van het paasfeest, waar ik graag op wil inzoomen. En ik denk dat je zult ontdekken dat wij mensen wat meer op Pontius Pilatus lijken dan dat we eigenlijk zouden willen toegeven. Wie was Pontius Pilatus? Pontius Pilatus was een van de machtigste mannen in het gebied van Judea in de tijd van het leven van de Heer Jezus op aarde. Hij was een gouverneur, hij was een procurator van het Romeinse Rijk. Dat betekent dat hij functioneerde als een soort gebiedsbeheerder. Het leger stond onder zijn controle. Hij had veel te zeggen, veel macht, maar was niet de eindbaas. De eindbaas en de baas boven hem was keizer Tiberius. Pontius Pilatus was een politicus die als gouverneur in dat gebied die positie had van het jaar 26 na Christus tot het jaar 36 na Christus. Dus een periode van ongeveer 10 jaar. Hij kende Jezus niet. Hij leefde al zo'n 40, 50 jaar op aarde. Dat denken we, dat hij ongeveer 40, 50 jaar oud was op het moment dat hij Jezus veroordeelde tot de kruisdood. Maar hij leefde zonder God. En Pontius Pilatus, weten we vanuit de geschiedschrijving, had al best wel wat incidenten gehad met de Joden voordat de Heer Jezus voor hem verscheen en door hem veroordeeld werd. En ik denk dat dat iets is waar veel christenen zich over het algemeen niet in verdiept hebben, maar wat wel belangrijk is om te begrijpen waarom Pilatus Jezus veroordeelt tot de kruisdood. En om daar wat meer achtergrondinformatie in te hebben, wil ik met jullie een stuk lezen uit de geschiedschrijver Flavius Josephus. Josephus die schrijft over de geschiedenis onder andere van Pontius Pilatus en zijn relatie met de Joden in een van de boeken van de serie De Joodse Oorlogen. In De Joodse Oorlog boek 2, en dan lees ik paragraaf 169 tot 175, daar beschrijft Flavius Josephus de ingewikkelde relatie van Pontius Pilatus met de Joden. En als we dat nu gaan lezen, dan denk ik dat het je wat meer doet begrijpen waarom Pilatus deed wat hij deed en wat wij daar eigenlijk van zouden moeten leren. Dus ik begin te lezen. Pilatus, schrijft Flavius Josephus, Pilatus die door Tiberius, dat is de keizer op dat moment, die door Tiberius als procurator naar Judea was gestuurd, bracht 's nachts en in het geheim de beeltenissen, de beelden van de keizer, die standaarden worden genoemd, Jeruzalem binnen. Toen de dag aanbrak, veroorzaakte dit enorme opschudding onder de Joden. De aanwezigen waren ontzet, omdat ze vonden dat hun wetten met voeten waren getreden, aangezien die wetten geen afbeelding in de stad toestaan. Ik stop even met het citaat hier. Dus wat gebeurt er? Pontius Pilatus, als gouverneur van het gebied onder andere van Jeruzalem, brengt beelden van de keizer op standaarden Jeruzalem binnen. En de Joden, die waren vanuit de wet van Mozes, waren niet toegestaan, hun was niet toegestaan om afgodsbeelden te maken, terwijl keizerafgoderij was onderdeel van het Romeinse Rijk. Zij geloofden dat de keizer een goddelijke status had. Dus hier zien we dat de Joden in hun geweten worden aangetast door het feit dat Pontius Pilatus eigenlijk afgodsbeelden hun stad inbrengt in de nacht. En dan ontstaat er verontwaardiging. Ik lees verder. De verontwaardiging van de stedelingen wakkerde de woede aan van de landsbewoners of de plattelandsbewoners, die in grote aantallen samenstroomden. Ze haasten zich naar Pilatus in Caesarea. Pilatus woonde op dat moment kennelijk niet zelf in Jeruzalem, maar hij had wel die beelden daar geïntroduceerd. En nu zien we dat die Joden gaan naar Caesarea om Pilatus op te zoeken. Ik lees verder. Ze smeekten hem de standaarden uit Jeruzalem te verwijderen en de wetten van hun voorouders te handhaven. Toen Pilatus weigerde, wierpen ze zich 5 dagen en nachten lang roerloos rond zijn huis neer. De volgende dag nam Pilatus plaats bij zijn tribunaal in het grote stadion en riep de menigte bijeen met de schijnbare bedoeling hen te antwoorden. Hij gaf het afgesproken teken aan zijn gewapende soldaten om de Joden te omsingelen. Toen ze zich in een kring van 3 rijen troepen bevonden, waren de Joden met stomheid geslagen door dit onverwachte schouwspel. Dus de Joden, ik stop even met lezen, de Joden die wilden eigenlijk Pilatus onder druk zetten, bij hem blijven, zorgen dat Pilatus niet om hen heen kon en dat Pilatus uiteindelijk zou zwichten voor de druk om te zorgen dat die afgodsbeelden, die keizerbeelden, zouden worden verwijderd uit Jeruzalem. Pilatus die doet eventjes alsof hij een gesprek wil met de Joden. Lokt ze op die manier naar een stadion, waarschijnlijk in Caesarea. En vervolgens zien we dat de Joden omringd worden door een enorme groep Romeinse soldaten. 3 rijen dik eigenlijk, een cirkel rondom die Joden van soldaten. En dan lezen we verder. Pilatus dreigde hen neer te hakken als ze weigerden de beelden van keizer toe te laten. En gaf het teken aan de soldaten om hun zwaarden te trekken. Dus Pilatus, in plaats van dat hij zwicht voor de druk van deze Joden, dit protest, gaat hij er harder overheen. Gaat hij met harde hand proberen hun te bedreigen. En in plaats van dat de Joden zwichten voor die druk, zien we het volgende gebeuren. Daarop wierpen de Joden zich als 1 man op de grond, strekten hun nekken uit en riepen dat ze liever zouden sterven dan de wet te overtreden. Overweldigd door hun intense religieuze ijver, gaf Pilatus onmiddellijk bevel de standaarden uit Jeruzalem te verwijderen. Dus wat gebeurt er? Deze Joden die zwichten niet, die onderwerpen zich niet en die blijven als het ware voor Pilatus staan en zeggen, nou ja, als je ons wilt doden, dood ons dan maar wij willen geen afgodsbeelden in Jeruzalem. En in plaats dat Pilatus dan de daad bij het woord voegt en deze Joden doodt, zien ze dat Pilatus een terugtrekkende beweging maakt. Dat Pilatus uiteindelijk zwicht onder de druk van de Joden. En dat is een les die de Joden niet meer zullen vergeten later. Een les die ze niet meer zullen vergeten. Dat Pilatus een man is die ze kunnen chanteren, die ze onder druk kunnen zetten. Waarom doet Pilatus dit? Waarom zet hij niet door? Waarom laat hij niet zijn macht zien in deze situatie en doodt die Joden gewoon? Dat is omdat de positie van Pilatus niet onaantastbaar is. Op het moment dat de Joden zouden protesteren bij de keizer, bij Tiberius, en zouden zeggen, deze gouverneur, deze procurator, die is aangesteld over ons gebied, zorgt voor opstanden, zorgt voor onenigheid, zorgt voor instabiliteit in de Pax Romana in het gebied Judea. Op het moment dat de Joden zouden protesteren en blijven klagen, dan zou Pilatus bij de keizer geroepen worden en zijn positie mogelijk kunnen verliezen. En dat wilde Pilatus niet. Pilatus wilde een goede gouverneur zijn. Hij wilde ervoor zorgen dat hij zijn autoriteit, zijn gezag zou kunnen behouden. En hij wist dat op een gegeven moment hij onder die druk van de Joden zou moeten zwichten. Met andere woorden, de Joden ontdekken hier dat Pilatus chantabel is. En dat is een belangrijk ding om te onthouden als we willen begrijpen waarom uiteindelijk Pilatus waarschijnlijk ook Jezus veroordeelt, ondanks dat hij dat eigenlijk niet wil doen. We lezen verder nog uit Flavius Josephus, de Joodse oorlogen, een ander incident. Later veroorzaakte hij opnieuw opschudding door het heilige geld, bekend als korbonas, dat is waarschijnlijk korban, hè, dus het offergeld wat Joden apart hadden gezet voor de tempeldienst. Dat heilige geld, wat doet Pilatus daarmee? Hij ging het gebruiken voor de bouw van een aquaduct. Het water werd van een afstand van 400 stadien aangevoerd. Verontwaardigd door deze actie omsingelde de menigte het tribunaal van Pilatus, die op dat moment Jeruzalem bezocht, en bestookte hem met boze kreten. Dus opnieuw zien we dat de Joden Pilatus onder druk zetten. Hij, die de onrust voorzag, had een troep soldaten gewapend, maar vermomd in burgerkleding tussen de menigte geplaatst met de opdracht hun zwaarden niet te gebruiken, maar relschoppers met knuppels te slaan. Hij gaf nu vanaf zijn tribunaal het afgesproken teken. Veel Joden kwamen om, sommigen door de slagen die ze ontvingen, anderen werden doodgetrapt door hun metgezellen tijdens de daarop volgende vlucht. Onder de indruk van het lot van de slachtoffers werd de menigte tot zwijgen gebracht. Dus hier zien we dat Pilatus wel doorpakt. Dat hij wel doorpakt en dat hij wel de Joden doodt omdat ze ingaan tegen zijn beleid. Er is nog een ander incident waar ik niet nu direct de primaire bronnen voor bij de hand heb. Maar het schijnt ook zo te zijn geweest, weten we uit geschiedschrijving, dat Pilatus op een gegeven moment munten heeft laten slaan die mogelijk ook beledigend waren. Het geweten van Joden aanstoot gaven, namelijk Romeinse munten met heidense afgodssymbolen daarop. Maar dat is wat minder duidelijk of dat ook echt is gebeurd. We weten verder uit het Lucas-evangelie dat er ook nog een incident is geweest waarbij Pontius Pilatus het bloed van bepaalde Joden uit Galilea had vermengd met hun offers. Dus we zien eigenlijk uit die geschiedschrijving van Josephus en ook uit het evangelie van Lucas dat Pilatus inconsistent is in zijn bestuur. Er zijn momenten dat hij als het ware onder de druk van de Joden zwicht en dat hij hun eigenlijk laat merken van, hey, ik ben niet bereid om tot het einde toe mijn eigen inzicht, mijn eigen overtuiging te volgen. Op het moment dat je maar genoeg druk op mij uitoefent en mijn positie ter discussie komt te staan, dan zal ik zwichten en zal ik uiteindelijk doen wat jullie van mij verwachten. En op andere momenten lijkt het erop dat Pilatus wel doorpakt, maar dat hij ook op een wat ontactische, onstrategische manier zichzelf ongeliefd maakt bij de Joden. En zo lijkt het erop dat wanneer we eenmaal komen bij het moment dat de Heer Jezus door de Joden wordt gebracht bij Pilatus, dat de Joden weten dat Pilatus chantabel is. Dat Pilatus als het ware compromised is. Deze man die staat niet altijd voor zijn eigen overtuigingen. Deze man die kunnen we onder druk zetten. En als we die man voldoende onder druk zetten, als we deze man bedreigen met een protest bij de keizer tegen zijn gouverneurschap, dan kunnen we deze man breken en uiteindelijk onze wil doordrijven. En dat brengt ons bij de gebeurtenis die in de Bijbel beschreven wordt. Bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 18 vers 28 tot Johannes hoofdstuk 19 vers 16. Ik zal dat schriftgedeelte nu niet helemaal doorlezen, maar wat we eigenlijk daar zien gebeuren is dat de Heer Jezus, hij is op dat moment al berecht door een soort Joodse spoedzitting. Ze hebben hem veroordeeld vanwege godslastering, blasfemie, het zeggen dat hij de zoon van God is, zichzelf aan God gelijkstellen. Dat is onder hun Joodse wetgeving de beschuldiging tegen Jezus. Maar de Joden beseffen dat die aanklacht niet heel overtuigend zal zijn voor Pilatus. En dus duwen ze eigenlijk Jezus binnen in het rechtsgebouw van Pilatus op de vroege ochtend van Goede Vrijdag, de dag waarop deze video ook online komt eigenlijk. Jezus wordt daar de rechtszaal binnengebracht. De Joden zelf blijven buiten staan, want ze willen zichzelf niet bezoedelen aan een heidens gebouw, waar Joden op dat moment in de tijd bepaalde ideeën bij hebben dat zij niet mogen binnengaan bij heidenen, want dan verontreinigen ze zichzelf, dan kunnen ze het Paasgaan niet meer vieren. Dus ze willen als het ware Jezus het probleem wat ze hebben met Jezus overgeven aan Pilatus. En we zien eigenlijk vanaf dat moment een aantal karaktereigenschappen, een aantal dingen waar we op moeten letten in de houding van Pilatus, die best wel confronterend zijn ook voor misschien wel de gemiddelde Nederlander, misschien wel de gemiddelde jongere vandaag de dag, misschien wel jij als je dit beluistert, bekijkt. Er zijn dingen rondom Pilatus' zijn houding ten aanzien van de Heer Jezus die confronterend moet zijn ook voor ons. En het eerste is dit, dat uit alles blijkt dat Pilatus liever niks met Jezus te maken wil hebben. We zien dat Pilatus niet iets tegen Jezus heeft, maar ook niet direct iets voor Jezus heeft. Hij is niet voor hem, hij is niet tegen hem. Hij wil het liefst gewoon niks met Jezus te maken hebben. En we zien op verschillende momenten in die rechtszitting, op verschillende momenten wanneer Jezus staat voor Pilatus, dat Pilatus het liefst zich ervan af wil maken. Dat hij Jezus allereerst weer terug probeert te geven aan de Joden. Hij zegt, neemt u hem en oordeel hem volgens uw wet. En op het moment dat ook Pilatus doorheeft dat Jezus onschuldig is, dat hij geen schuld in hem vindt, dan nog zegt hij, dood u hem, zorgt u dan ervoor, Joden, dat u het probleem oplost. Maar Pilatus wil zichzelf ervan verschonen. Hij heeft geen tijd voor Jezus, hij wil er niks mee te maken hebben. Op het moment dat Pilatus ontdekt dat Jezus afkomstig is uit het gebied van Galilea, waar Herodes het voor het zeggen heeft, probeert hij ook meteen Jezus weg te sturen naar Herodes, zodat hij niet langer met het probleem hoeft te dealen. Herodes stuurt Jezus al gauw weer terug, zonder dat het probleem is opgelost. Maar ook daarin zie je weer, Pilatus wil het liefst niks met Jezus te maken hebben. Hij wil zijn handen ervan verschonen. Is dat niet de houding die veel mensen hebben? Eigenlijk misschien wel alle mensen. En ook christenen zullen herkennen uit hun oude leven dat we eigenlijk het liefst gewoon niks met Jezus te maken willen hebben. Dat we eigenlijk onze tijd niet willen verspillen aan deze Jezus. Wat een genade dat Jezus überhaupt die houding toe heeft gelaten. Ten aanzien van Pilatus, maar ook ten aanzien van ons. Een tweede ding wat we zien in de houding van Pilatus naar Jezus toe, is dat Jezus in zijn ogen iets kleins is. Iemand is die van weinig betekenis is. Pilatus kijkt neer op Jezus. Hij verafschuwt hem. Hij vernedert hem. We lezen in Johannes 18 vers 33 dat Pilatus het gerechtsgebouw weer inging en hij riep Jezus en hij zei tegen hem, bent u de koning van de Joden? Bent u de koning van de Joden? En ik denk dat dat de juiste klemtoon is. U? Bent u de koning van de Joden? En vervolgens zien we dat wanneer Jezus op een bepaald moment geen antwoord meer geeft op een vraag van Pilatus, dat lezen we in Johannes 19 vers 9, dan vraagt Pilatus aan Jezus, waar komt u vandaan? Dan lezen we, maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem, spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Zie je, Pilatus is ervan overtuigd. En in een zekere zin is dat ook zo. Maar het is toch een zekere misleiding van jezelf. Pilatus die denkt dat zijn gezag veel hoger is dan dat van Jezus. Dat hij macht heeft over Jezus. Dat hij het voor het zeggen heeft. Hij heeft de regie. En tegelijkertijd weten we dat Pilatus in alles wat hij doet hier en gaat doen, eigenlijk ontzettend bang is om de controle kwijt te raken. Om zijn positie kwijt te raken op het moment dat hij niet doet wat de Joden willen dat hij doet. Namelijk Jezus doden, Jezus kruisigen. Maar is dat neerkijken op Jezus, dat neerkijken op het christendom, op het evangelie, er geen tijd voor hebben, is dat niet de houding die eigenlijk alle mensen hebben? Ook wij als christenen hebben gehad in ons oude leven. Jezus in onze ogen onbetekenisvol was, niet onze tijd waard. Een derde punt. We zien op een gegeven moment iets gebeuren in die ontmoeting tussen Pilatus en de Heer Jezus. Want Pilatus begint te ontdekken dat Jezus onschuldig is en dat hij niet waarachtig zou handelen door Jezus te veroordelen. Hij heeft geen grond om Jezus te veroordelen. En wanneer er op een gegeven moment een gesprek ontstaat tussen Jezus en Pilatus over de waarheid, dan zegt Jezus in Johannes 18, vers 37b, hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. En dan zegt Pilatus als reactie, wat is waarheid? Wat is waarheid? Het confronterende is dat Pilatus eigenlijk face-to-face staat met de waarheid. Jezus heeft gezegd, ik ben de waarheid, Johannes 14, vers 6. Jezus is de waarheid. Pilatus kijkt regelrecht naar de waarheid en kiest ervoor om het hele concept van waarheid in twijfel te trekken en de waarheid te onderdrukken en te zeggen, ach, wat is waarheid? Wat is waarheid eigenlijk? Weet je, en zijn wij ook niet zo vaak als postmoderne Nederlanders dat we zeggen, ja, ach, wat is waarheid? Is de mens überhaupt in zijn zondige toestand niet zo dat we, ja, we vinden waarheid wel interessant en we vinden het wel belangrijk totdat het ons raakt, totdat de waarheid ons bedreigt? Totdat het erkennen dat de waarheid is, iets betekent voor mij. En betekent dat ik misschien fout zit, dat ik in de leugen zit, dat ik iets moet doen wat mij iets gaat kosten, dat ik een prijs moet betalen om de waarheid te volgen. Zelfs veel christenen haken op dat moment af en zeggen, ach ja, wat is waarheid? Helaas, wanneer bepaalde waarheden uit de schrift, ook in mensen die zich christen noemen, hun leven duidelijk wordt, zijn er mensen die zeggen, op een gegeven moment, daar haak ik af. Daar volg ik de waarheid niet. Daar sluit ik een compromis met mijn geweten. Laat staan niet-christenen. Laat staan mensen die eigenlijk ten diepste weten in hun hart dat er een God is en toch kiezen om de waarheid van Gods bestaan te onderdrukken. Waarom? Omdat God erkennen zou betekenen dat ze zich moeten conformeren aan die waarheid. Dat ze zich moeten onderwerpen aan die waarheid. Pilatus zit op precies diezelfde struggle hier. Hij weet dat Jezus onschuldig is. Althans, hij vindt geen schuld in hem. We lezen in Johannes 19, vers 4. Pilatus kwam dan weer naar buiten naar de Joden. En hij zei tegen hen, zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Dan zou je denken, als Pilatus waarachtig is, dan zal hij dus Jezus niet veroordelen, niet kruisigen. Maar dat doet hij wel. Dat doet hij wel. Omdat Pilatus uiteindelijk de visie heeft dat waarheid ondergeschikt is aan zijn positie en aan zijn belangen. En weet je, dat is herkenbaar, denk ik, voor heel veel mensen. Dat als Jezus verschijnt, dat we uiteindelijk op hem neerkijken, dat we zeggen, ik heb geen tijd voor hem, maar dat als we eerlijk kijken naar wie hij is, dat hij de waarheid is, en dat dat iets te betekenen heeft voor jouw leven en voor mijn leven, dat we eigenlijk zeggen, ach ja, wat is waarheid? Dat we het hele concept van waarheid liever in twijfel trekken dan dat we ons leven onderwerpen aan de waarheid. Ja, het leven van Pilatus is wat dat betreft confronterend voor ons. Een vierde ding wat we zien bij Pilatus is dat hij angstig is. Pilatus is angstig, want als hij erkent dat Jezus is wie hij ten diepste weet dat hij is, namelijk onschuldig en niet het oordeel van het kruis waardig, dan zou hij moeten zeggen tegen de Joden, ik ga niet doen wat jullie willen. Dan weet hij dat de Joden zullen klagen bij de keizer over zijn bestuur, dat dat een risico is en dat hij zijn positie zal verliezen. En is dat ook niet vaak de reden dat jij niet erkent dat Jezus is wie hij is, omdat je bang bent je positie te verliezen, je eigen zelfbestuur te verliezen, je eigen gezag over je leven te verliezen? Wat zullen andere mensen over mij denken? Wat voor reputatieverlies zal ik lijden als ik Jezus erken in mijn leven? Pilatus was bevreesd. En we lezen in Johannes 19, vers 7, de Joden antwoorden hem, wij hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. Een paar versen verder lezen we, van toen af probeerde Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Zie je, de Joden chanteren Pilatus. Ze zeggen, als je dit doet, dan gaan wij naar de keizer toe en dan zorgen we dat jij je positie verliest. En misschien, je zit niet in precies dezelfde situatie als Pilatus. Je bent geen gouverneur van Judea. Maar je zit wel in dezelfde situatie. In die zin dat als je erkent dat Jezus is wie dat hij is, dan kost het je wat. Dan kost het je positie. Het kost je reputatie. En heel veel mensen. En eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, alle mensen. Want heel de mensheid heeft de Zoon van God gekruisigd. Maar alle mensen vanuit hun vleeselijke zondige natuur zullen zeggen, liever de waarheid kruisigen. Liever deze Jezus wegwerken uit mijn leven, dan moeten erkennen dat hij een positie heeft die ik eigenlijk voor mezelf zou willen hebben, namelijk die van absolute heerschappij over mijn leven. Pilatus doodt de waarheid om zijn positie te behouden. En eigenlijk doet iedere mens in zijn vleeselijke natuur precies hetzelfde. En dat is misschien wel de meest beangstigende les vanuit deze geschiedenis van Pilatus. Dat jij en ik uit hetzelfde hout gesneden zijn. Maar weet je, de Heer Jezus heeft dit laten gebeuren. De Heer Jezus had op het moment dat hij sprak met Pilatus al zijn ware heerlijkheid kunnen openbaren. En Pilatus had aan zijn voeten neergevallen. Pilatus had moeten erkennen dat zijn eigen kroon er een was van papier-maché. En die van Jezus een waarachtige. Maar Jezus uit liefde en genade voor de mens heeft toegelaten dat de mens hem op deze manier heeft behandeld. En dat geldt net zo goed voor God de Vader. De mens heeft God op deze manier behandeld, duizenden jaren lang. Gedaan alsof God de tijd van de mens niet waard is. Op God neerkijken alsof God niet de absolute alleenheerser is over het heelal. De waarheid van God in ongerechtigheid onderdrukken. Bang zijn voor wat er zal gebeuren op het moment dat je God erkent in je leven en je je positie niet wil opofferen. En uiteindelijk God je leven uitwerken. En misschien wel zou je kunnen zeggen, de Zoon van God, Gods zelfopenbaring, kruisigen, doden. Liever weg met die Jezus dan dat die Jezus iets te zeggen heeft over jouw leven. Dit is het hart van de mens in Adam, de zondige mens. Pilatus is uit hetzelfde hout gesneden als jij. Jij bent uit hetzelfde hout gesneden als Pilatus. Maar wat een genade dat de Heer Jezus dit is doorgegaan. Dat de Heer Jezus weet dat dit zou gaan gebeuren. Dat hij weet dat hij veroordeeld zal worden. Dat hij zal sterven. En uiteindelijk met dit doel, dat hij voor onze zonden aan het kruis gaat. Dat hij voor onze zonden verheerlijkt wordt, verhoogd wordt. Dat de liefde van God geopenbaard wordt door lijden heen. En dat hij de prijs betaalt om ons vrij te maken. Dat hij door zijn opstanding ook de Heilige Geest schenkt aan ons. Waardoor ook wij kunnen opstaan tot een nieuw leven. Opstaan tot een nieuw leven en een nieuwe natuur. Tot wedergeboorte, waardoor we de Zoon van God gaan zien op een andere manier. Niet langer als een gebonden, zwakke mens die voor ons staat. Zoals Pontius Pilatus keek tegen Jezus. En misschien zoals wij ook symbolisch gezien vaak tegen God aankijken. Als iemand die onze aandacht niet verdient. En dan kijken we kort nog naar een ander beeld. Het beeld van Openbaring hoofdstuk 1. Het beeld van een ander mens die ook een ontmoeting heeft met dezelfde Jezus, met dezelfde Zoon des Mensen. En toch lezen we daar iets heel anders. We lezen in Openbaring 1 vanaf vers 12. Ik keerde mij om, zegt Johannes de apostel. Ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij omgekeerd had, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten. En op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. Hier zien we een hele andere Jezus staan. En toch is het dezelfde persoon. Hier zien we de verheerlijkte Christus. Hier zien we de Christus die Pontius Pilatus had kunnen zien op het moment dat Christus ervoor had gekozen zijn ware goddelijke natuur ook aan hem te openbaren. Maar dat deed hij niet. Uit genade voor ons. En wat is de reactie van de apostel Johannes? De apostel Johannes zegt niet, hey, ik heb geen tijd hiervoor. Hij kijkt niet neer op Jezus. Hij kan niet neerkijken op Jezus. Het is niet zo dat hij zegt, hey, ik wil mijn positie behouden, dus ik dissocieer mij van deze realiteit. Of ik dood deze Jezus. Nee, het tegenovergestelde. We lezen, toen ik hem zag, zegt Johannes, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. In plaats van dat hij Jezus dood, valt hij zelf dood neer aan de voeten van Jezus. En dan lezen wij, hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. In welke relatie tot Jezus herken jij jezelf meer? Herken jij jezelf meer in de ontmoeting tussen Pilatus en Jezus? Zie je Jezus als iemand die zwak is? Zie je het christendom als iets zwaks? Zie je het evangelie als iets zwaks? Als iets wat jouw tijd niet waard is? Als iets wat bedreigend is voor jouw positie? Als iets wat je het liefst je leven uit wil houden en uiteindelijk doden? Als iets waarvan je ten diepste weet dat het waar is, maar het liefst toch die waarheid onderdrukt en kruisigt? Of ben je meer te herkennen als die apostel Johannes, die Jezus ziet als de persoon die al zijn tijd waard is. Als die persoon die centraal staat, midden in de kandelaren. Die centraal moet staan ook in jouw leven. Als die persoon waar je al je tijd aan wilt opofferen. Als die persoon die je niet als waarheid kunt wegdoen uit je leven, maar die persoon wiens ogen jouw leven doorzoeken. De waarheid doorzoekt jou. Als de persoon voor wie je moet vrezen, in plaats van dat hij voor jou moet vrezen. Als die persoon naar wie je moet luisteren, in plaats van dat hij naar jou moet luisteren. Als de koning der koningen en de heren der heren. In welke van deze twee ontmoetingen herken jij jouw relatie tot Jezus meer? Ik hoop dat deze overdenking je tot zegen zal zijn, ook in deze paasdagen. En ik wil je bemoedigen om die ontmoeting te bestuderen. Zowel die ontmoeting tussen Jezus en Pontius Pilatus. Pilatus die uiteindelijk zwicht voor de druk. Die uiteindelijk zijn positie belangrijker vindt dan de waarheid. En Jezus onder de bus gooit. Is dat misschien niet waar in jouw leven? Is dat niet iets waarvan je moet bekeren? Is het niet iets waarvan je mag bidden? Heer, help mij om u meer te zien zoals Johannes. Die u ziet in Openbaring 1. Als de meest heerlijke koning. Voor wie je je eigen positie wilt neerwerpen. Voor wie je dood wilt neervallen. En die ook vervolgens zijn rechterhand op jou legt en zegt, wees niet bevreesd, want ik ben de eerste en de laatste. God zegen. Als deze video nuttig voor jou, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.